dan kunnen we doorgaan met de gemeenteraad van 19 december 2022, waar als eerste punt op de agenda staat de goedkeuring van het verslag van de zitting van 7 november 2022. Waren daar vragen of opmerkingen bij? Kunnen we dat verslag zo goedkeuren? Dank u wel. Dan nemen wij als raad kennis van het ontslag van de raadslid Pauline Heijlen. Dat is een gewone kennisname. Pauline zal delen maken van de organisatie in de toekomst. Naast mij zit een gelukkige algemeen directeur. Ik kan me voorstellen dat dat een minder gelukkige fractieleider zit, maar allee. Ik denk dat Pauline, en dat is oprecht denk ik, altijd op een heel constructieve manier is tussengekomen als denk ik het jongste raadslid. Hè. Bij deze denk ik namens de voltallige raad mijn dank voor de tussenkomst en de werking van Pauline.
We zijn heel trots op Pauline en we hopen dat ze het goed gaat doen.
Dat hopen we allemaal. Dat gaat hij zeker doen. We hebben vandaag al een hele bijscholing goedgekeurd die daar heel ambitieus is.
Maar goed. We zijn zeker niet minder blij met ons nieuwe raadslid. Dus,
daar wou ik toe komen.
Dat is een goeie, maar ander en beter. Hè?
Goed, als er iemand vertrekt, is het ook de bedoeling dat we die gaan vervangen. Ik had begrepen dat René Willems, Maria Willems en Chris Beirings verzaken aan hun zetelen in de gemeenteraad. En dan komt in de gemeenteraad, of als nieuw voorgesteld lid van de gemeenteraad, hebben wij dan vandaag Vanessa Fioli die in mijn handen de eed zal afleggen. Vanessa, welkom naar Van Voor. Kende je dat niet of heb je die graag op papier?
Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.
Proficiat. Vanessa, ja,
een curiositeit, hè, maar degene die verzaakt dan mandaat, moeten die dat schriftelijk bevestigen?
Ja, dus er zijn...
Die worden aangeschreven en die...
Nee, die hebben alle drie schriftelijk bevestigd via de fractieleider, denk ik, ergens in de handen.
Met de secretaris.
Ja. Dus die zijn altijd schriftelijk bevestigd. Omdat
een nieuwsgierigheid is... Ja.
Ik denk dat die een bijlage erbij zitten, die al die mails,
ja.
Hè?
Ja, die zitten daarbij.
Ja, ja.
Ja. Ja.
Goed, welkom Vanessa. Je gaat direct aan een hele zware agenda mee kunnen beginnen. Ik denk dat er zo de meeste punten op staan die dat er de afgelopen jaren opgestaan hebben. Maar dat gaat zeker lukken en dat gaat volledig ingetraind zijn tegen dat we door deze raad doorgefietst zijn. Dan moeten we niet ontstellen. Goed, dan kunnen we naar het vierde punt gaan op de agenda. Anne is ter beschikking, daar kunnen nog vragen gesteld worden, maar dat is dus de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan voor de gemeenteraad voor haar gedeelte. De toelichting die dat daar straks gegeven is, ging over de twee organisaties over. We hebben ook mijn volledig mat samengezeten over de twee organisaties en daar is ook door alle diensten globaal naar gekeken. Ik weet niet wat er nog bijkomende vragen zijn. Ja?
Ja, ik wil nog eens mijn vraag herhalen van volgende keer misschien. Nog eens een commissiezitting daaraan te wijden, om dat voor te bereiden. Dat gaat iets vlotter en iets gemoedelijker dan hier. Want ja...
Zullen we zeker proberen te doen.
Ja, we nemen dat mee.
Oké. Gaan we stemmen via de computer of gaan we rondgaan?
Is? Voor.
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 Tegen.
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 Voor.
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 Twijfelstem. en 6 stemmen tegen.
Mag ik verwijzen naar de motiveringen van daarstraks? Oké, dankjewel. Ik ga dan niet die repliek ook niet terug doen. Ik verwijs ook naar mijn repliek van daarstraks. Dan kunnen we naar de goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 voor de gemeenteraad, voor het geheel gemeente en OCMW. Zijn er nog bijkomende vragen of opmerkingen? Kunnen wij dan ook hier de stemming doen, Maurice?
Voor.
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 Onthouding.
Onthouding. Tegen.
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 Voor.
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 En voor. Dus dan hebben we 2 onthoudingen. 6 stemmen tegen. En 10 stemmen voor.
Motivatie, motivatie verwijzen wij naar motivatie OCHB.
Oké, dankjewel. Dan kunnen wij, ik neem aan dat er ook voor jullie hetzelfde is. Dan kunnen we naar de kennisname van de jaarrekening 2021 gaan. Ook hier vragen wij... niet meer als een kennisname, er waren ook hier geen opmerkingen, als ik het goed begrepen heb. Dus dan kunnen we onmiddellijk overgaan naar punt 7. Dat is de vesting van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Hier zijn er geen aanpassingen. Dat is een van de uitgangspunten geweest bij de aanpassing van het meerjarenplan om aan de personenbelasting niet te raken. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Zijn er tegenstemmen? Mogen we dat unaniem goedkeuren? Dank u wel. Dan het 8e punt op de agenda is de vaststelling van de gemeentelijk opzendteam op de onroerende voorheffing. Ook hier verandert er niks in vergelijking met de voorgaande jaren. Mogen wij ook hier de goedkeuring vragen? Kunnen we dat unaniem goedkeuren? Dank u wel. Dan kunnen we naar punt 9 gaan. Dat is de vaststelling van de dotatie aan de politiezone voor 2023. Dat is de vooropgestelde dotatie. Alleen gaan we hier, daar staat denk ik het bedrag in. En ik ben even naar de bedrag aan het zoeken. Daar staat 817.419 euro. Dat bedrag is ondertussen verhoogd naar 817.420 euro, om exact te zijn.
Zo staat het erop. Hm? Ja, ik heb dat...
Dat is ondertussen aangepast. Lisbeth is daar iets te snel in geweest, maar dat stond oorspronkelijk 19 in. Maar dat moest 20 zijn. Kunnen wij dat, zijn daar voor- of tegenstemmen, vragen of opmerkingen bij? Kunnen wij dat als dusdanig goedkeuren, die dotatie? Dank je wel. Voor de mensen die dat in de zoneraad zitten, zullen het ook daar al gehoord hebben. Hè. Ook daar staan we wel voor een oefening. Met gestegen personeelskosten, gestegen kosten, investeringen en zo verder. Dat is nu vastgehouden aan de dotatie, maar daar zullen nog wel wat bijkomende oefeningen gemaakt moeten worden, die daarvoor opgesteld zijn in het college, en wat er ook een terugkoppeling komt naar de politieraad zelf. Dus wat dat we hier binnen de gemeente gedaan hebben, is ook de vaste intentie om dat te doen binnen de politiezone, en daar zal de komende maanden zeker werk van gemaakt worden. Dan kunnen we naar punt 10 gaan. Dat is de vaststelling van de dotatie aan de hulpverleningszone Kempen voor het jaar 2023. Dat is ondertussen, denk ik, duidelijk hè, dat we daar ook een recuperatie hebben van ons roerend materieel. Dat onze verdeelsleutel in gunstige wijze is aangepast kunnen worden is de voorbije jaren, waar we nu een beetje de vruchten van plukken. En dat zich doortrekt nu. Dus daar zitten we ook binnen de vooropgestelde... bedragen en de ramingen. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Kunnen we die unaniem goedkeuren? Dank je wel. Ja, wat dat betreft denk ik dat we met onze dotatie en tussenkomst hopelijk nu de maximale return gaan krijgen in de komende jaren. Momenteel ligt er op tafel dat er een bedrag van 2.200.000 euro richting onze gemeente zal komen om te investeren. En dat is in deze tijden denk ik meer dan wel gekomen. Goed, dan kunnen we naar punt 11 gaan. Dat is de goedkeuring van een overeenkomst tot vestiging van een concessie van stroom, afname van een PV-installatie op het sportcomplex het Kapelleke. Dat punt is vorige keer uitgesteld geworden omdat er daar onduidelijkheid was over die prijzen. Hè, omdat er daar gezegd werd van kijk, we gaan meer betalen als dat er momenteel betaald werd. Ook dat is nagevraagd bij de diensten omdat het niet onmiddellijk duidelijk was tijdens de vorige vergadering. Dat blijkt niet te kloppen. De diensten hebben daar verwezen naar het feit dat er inderdaad destijds een haalbaarheidsstudie is gevoerd waar dat er prijzen gehanteerd zijn, maar die zijn dus niet geïndexeerd geworden en die haalbaarheidsstudie is opnieuw uitgevoerd en dat is wel degelijk een voordeel met de prijzen. Alleen dat de stroomafnameovereenkomst wel al met geïndexeerde prijzen werkte en de haalbaarheidsstudie nog niet, dus dat wordt wel degelijk volledig overlapt. Daar is ook de vraag gesteld, omdat er toen gezegd werd van kijk, op een paar weken tijd moet het toch wel lukken om zo'n investering rond te krijgen met de diensten. Ja, daar komt wel heel wat meer bij kijken. De bijkomende motivering en de motivering die de diensten daar gegeven hebben, is omdat, en dat had ik vorige keer ook al gezegd, hè, dat we op deze manier kostenneutraal hè, heel wat extra groene elektriciteit binnen onze gemeente kunnen opwekken en ter beschikking stellen. En wat we dan ook binnen onze verplichtingen aan het lokaal energie- en klimaatpact, als ook de burgemeestersconvenant, toch wel heel wat doelstellingen kunnen bereiken. Want een van die zaken in die convenanten was een tweede werf, Verrijk je wijk, dat als doel stelt dat het lokaal bestuur één coöperatief of participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners moet realiseren. En dat kunnen we dus via deze overeenkomsten realiseren. Dus de diensten geven ook hier, of dringen ook hier aan om daar wel degelijk in mee te gaan. Om te zorgen dat we op die manier heel wat hernieuwbare energie binnen onze gemeente kunnen realiseren. Zonder dat het ons extra centen kost, met meer zelfs nog een stuk een zekere return biedt. Bijkomend, en dat is dan in denk ik... We hebben het vorige week nog gezien, maar dan ergens in maart, Maurice, zal er ook een vergadering zijn waar er dus effectief aan de inwoners de mogelijkheid geboden wordt om te participeren en mee te investeren in Campina. Dus hier duidelijk ook de vraag vanuit de diensten om daar wel degelijk in toe te treden. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij?
Ik denk dat we een beetje bij hetzelfde zitten, like vorige keer, dat we daar ons weer gaan onthouden, omwille dat we van mening zijn dat we beter zelf kunnen investeren dan het uit te geven.
Oké, we nemen daar nota van. De diensten hebben daar gezegd dat daar de ruimte niet voor is en dat er op deze manier een participatietraject kan uitgezet worden. Maar dus we zullen... Ik zal even de afroeping doen, Maurice.
Voor.
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 Onthouden. Onthouden.
Onthouden.
Onthouden.
Oh, hey, onthouden.
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 Voor.
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 En voor, dus dan heb ik 6 onthoudingen en 12 stemmen voor. Dan kunnen we naar het volgende punt gaan. Dat zijn de goedkeuring van de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze voor de levering en de implementatie van het klantenbegeleidingssysteem met online afspraakmodule. Kathleen, dat sluit een beetje aan op wat ik daar straks gezegd heb. Hè. Dus dat we blijven investeren in dienstverlening en alles wat dat daarbij komt kijken. En dit is daar één voorbeeld van, waar dat er op twee manieren eigenlijk subsidiekanalen zijn aangeboord geworden, waar dat er eigenlijk heel grote sommen richting ons komen. Wat dat we samen doen, denk ik ook met... Halbert en Alen ook, waar dat er inderdaad digitaal kan afspraken gemaakt worden. Ik weet niet of dat daar nog vragen of opmerkingen bij waren. Ja, Jan?
Ja, ik heb dat in het verleden al gezegd. Dat is goed voor 90% van de bevolking. Ik hoor de laatste tijd veel het verhaaltje van, ja, maar die oude mensen... Die vallen toch weg en de nieuwe die komen en die gaan dat wel kunnen. Maak je geen illusies, er is een einde aan het cognitief vermogen van de mensen. Met andere woorden, na een zekere leeftijd heb je het gekund, maar kun je het niet meer. En dan is dat menselijk contact en dat persoonlijk contact nog altijd zeer belangrijk. In de sociale sector gewoon je verhaal kunnen doen is soms al de helft van de oplossing. Dus met andere woorden, ik zou toch aandacht willen vragen voor het deel menselijk contact dat er moet blijven.
Hoor. Jan, we hebben uw opmerkingen in het verleden ook al meegegeven aan de dienst en het staat er ook in. Hè. Dus vanaf 2023 zal het terug een vrij inloopmoment zijn voor het snelloket, denk ik, Elisabeth. Hè, en het onthaal. Voordat die mogelijkheid geboden wordt, alleen voor sommige zaken is het gewoon praktisch niet meer haalbaar om te zeggen van kijk, je kunt gewoon binnenlopen over je bouwvergunning of wat dan ook. Nee, dat is een heel andere kwestie, maar we gaan wel daar, en dat is echt een insteek, om een loket te voorzien waar dat mensen nog wel op bepaalde momenten vrije inloop hebben, waar dat we wel bijkomend zullen stimuleren van kijk, degenen die dat de kans hebben om niet op dat moment te komen en wel een afspraak, die gaan altijd wel sneller kunnen behandeld worden en die gaan sneller kunnen bediend worden, maar we gaan dat positief stimuleren. Maar het is echt wel mee opgenomen in het geheel. Omdat we daar echt de afweging gemaakt hebben tussen de vraag van de diensten is natuurlijk zoveel mogelijk op afspraken en afgeschermd zitten. Daar moeten we niet flauw over doen, omdat dat efficiëntste werkt. Maar daar hebben we proberen een evenwicht te zoeken en dat is gevonden om daar terug een vrij inloopmoment te voorzien.
Ja, wat de sluiting van de namiddagen. Het zijn alle namiddagen dicht? Nee. Maandag is open, zeker.
Woensdag ook.
Woensdag ook. Ja. Wat frustrerend is voor vrijwilligers, zeg ik nu, hè. Je zit onderweg voor de gemeente en er valt iets voor. Dan kun je niemand bereiken. Nu, toevallig voor Rian is er een nummer die een paar mensen kennen die je wel kunt bellen. Maar ik vind dat er hier ook een mogelijkheid zou moeten zijn voor mensen die vrijwillig werken voor de gemeente soms, maar die iets kunnen tegenkomen of op een probleem stoten en die hulp moeten hebben. Die wel kunnen bereiken, dat je dus wel de receptie kunt openstellen. En eigenlijk zie ik zelfs niet in waarom die niet heel de dag telefonisch zou kunnen open zijn. Het is niks erger dan dat je, ik zeg maar iets, hè, ergens voor de deur staat en iemand moet gaan ophalen die er niet blijkt te zijn of je denkt dat die er niet is en je zit naar Drian te bellen, je zit naar de OCRW te bellen en niemand neemt erop. Hè.
Ja, dat zal een van de
Ja, ik denk als dat over vrijwilligers gaat, dat we dan moeten zien dat er goede afspraken met die vrijwilligers, dat die wel terecht kunnen. Hè. Er is een verschil tussen mensen die...
Ik spreek nu uit de praktijk.
Ja, ja. Klopt.
Dat de CRW bellen naar verschillende mensen, later bellen dan nog. En niemand neemt op, ja.
Maar bestaat er ook geen mogelijkheid gewoon dat er altijd gewoon telefonisch contact kan zijn?
Dat vind ik ook, dat de receptie tijdens de bureauuren, hè,
ja, het
of neemt en nota neemt of wat dan ook, of zorgt dat teruggebeld wordt eventueel. Hè.
Ja, dat is een oefening die dat met, we hebben nu een dienst onthaald, dus er zijn verschillende onthaalmedewerkers die dat in een soort poelen- en beurtrol werken. En waar we binnen het contingent dat we nu hebben wel echt op het maximale zitten, denk ik, Elisabeth, niet?
Er is een systeem van, weet dat, die plakkertjes die je op het scherm doet, hè, maar digitaal dan, dat iemand die opgebeld wordt, eigenlijk komt er bij de receptie, maar op die scherm, zondagsmorgens dan waarschijnlijk, of misschien op dat moment, komt er een boodschapje, kijk, die meneer of die mevrouw heeft gebeld in verband met.
Bellen
dan
jullie al via...
de medewerker nog altijd de keuze van direct terug te bellen of zondags te bellen.
Bellen jullie al via Teams? Wij bellen niet via, ja, wij bellen via Teams naar elkaar, maar niet via, dat is niet via onze telefooncentrale. Wij hebben een klassieke telefooncentrale en dat is een van de volgende projecten in het dienstverleningsconcept. Maar Teams is daar ook niet, we zijn daar verschillende pistes aan het bekijken. Maar het is ook belangrijk dat je eigenlijk in een onthaalfunctie, dat daar ook, ja, dat is een ander dashboard dan dat je met... die moeten nog heel veel mensen kunnen doorschakelen, moeten eigenlijk via agenda's, dan moet een koppeling zijn met Outlook, waardoor dat je kunt zien op alle zaken. Okay. En dan zijn alle...
Werkt zo, hè?
Ja.
Teams werkt zo, hè? Ook met een agenda, hè?
Ja, maar er zijn nog andere pakketten, dat zal in zijn geheel in een overheidsopdracht moeten bekeken worden. Maar dan zijn wij nu het vooronderzoek aan het doen en de bedoeling is dat we dat ergens, ja, in 2023, hoop ik, kunnen... aanbesteden.
Of de kern van de zaak is, voor vrijwilligers moeten echt niet zoeken,
ja,
dat die altijd contact kunnen hebben. En twee, ik denk dat je ook telefonisch meer zou moeten openstaan, want dat is iets wat oudere mensen wel kunnen, hun telefoon oppakken en op een manier uitleggen wat er aan de hand is. Soms duurt dat wel lang, maar ja.
ben het daar 100% mee eens, want dat is een van de dingen die dat ook al een paar keer aangehaald zijn met het college, om te zorgen dat er geen doodse momenten kunnen zijn. Want ik geef maar een voorbeeld, een asielpees bijvoorbeeld een vrijdag namiddag, er gebeurt nog iets en er komt iets dringend binnen en mensen zitten dikwijls een bepaalde periode zonder dat daar een antwoord op kan gegeven worden. En dan ontstaat de volgende dynamiek en die is logisch. Hè. Dan zoekt je iemand die dat je kent en diegene die dat dan het makkelijkste zijn telefoon opneemt.
Die is
op pensioen.
Die is met pensioen, ja.
Die is op pensioen.
Of aan sommigen staat een gsm-nummer op de website en dan bellen ze daarnaar. Hè. Maar dat mag ook allemaal. Ja. Dat is wel gevoeld dat daar elke opening wordt gezocht dan. Dus dat moet ondervangen worden zoveel mogelijk. Goed, dan kunnen we... Dat punt was, denk ik, unaniem goedgekeurd. Hè? Dan kunnen we naar het 13e punt op de agenda gaan. Dat is het reglement inzake het register van verwaarloosde gebouwen en woningen. Ook hier is er nog... vandaag om 10:00 een wijziging binnengekomen van IOK, waar dat er gewezen wordt op een in het modelreglement dat toegestuurd is. In artikel 4, paragraaf 1, staat de vaststelling van de leegstand. Dat moet uiteraard zijn de verwaarlozing. Dat is ook al aangepast in een tekst, digitaal denk ik, maar dat stond er nog verkeerd in. Ja, hier zijn wat wijzigingen gebeurd in functie van... van textuele en decretale veranderingen. Zijn daar vragen of opmerkingen bij?
Ja, ik had daar eigenlijk wel een vraag over. En we zitten hier ook vooral met termijnen te werken. Maar wat gebeurt er nu wanneer dat een kwestie is nog van een overlijden en dan een familiekwestie die er niet zo direct uit kunnen, successie en dergelijke, zijn die termijnen dan niet wat kort?
Ja, dat is het systeem aan verdienen, de vrijstellingen die dat daar kunnen gevraagd worden. Je kunt dus voor een bepaalde periode een vrijstelling. Je hebt in die systemen ook nog het overmachtsprincipe. Dus als je in een verheffing en verdeling zit, waar je buiten je macht geblokkeerd zit, waar je niet de mogelijkheid hebt om over dat pand alleen te beschikken, daar zijn wel wat mogelijkheden en die staan zowel op Vlaams niveau open, maar die kunnen ook hier tegengesteld worden. We hebben die in het verleden bijvoorbeeld, herinner ik mij... in dit soort zaken een aantal keren vrijstelling verleend, omdat iemand omwille van zijn gezondheidstoestand niet in de mogelijkheid was om bepaalde herstel- of opknapwerken uit te voeren. En ik denk dat dat 2-3 jaar achter elkaar zelfs is op basis van medische attesten, dat het college daar die vrijstelling heeft toegekend of die overmachtssituatie heeft aanvaard. Dus dat kan nog altijd.
Maar we gaan die periode nu toch korter maken, hè?
Olief?
We gaan de periode toch korter maken?
De opvolging wordt korter en het is zelfs, maar ik weet niet dat alleen bij dit reglement is, maar er zijn er nog, waar dat er bijvoorbeeld ook, wat dat je vroeger gewoon een vergunning kon aanvragen, en dat je dan ziet, hier ligt de vergunning, dat er nu ook een opvolging en een progressie moet zijn. Dus niet dat je één elementje daarvan uitvoert en dan zegt van, ja, dat was het dan, dat daar echt wel meer directe inspraak in is. Dat is de bedoeling. Maar de vrijstellingen blijven, hè. Dus de situaties... Waar dat er overmacht speelt, is dat ook zo blijven.
Je kunt altijd beroep indienen. Ja. Mm. En dan wordt dat door het scheepcollege beoordeeld. Mm. Dat is de procedure. Mm.
Maar dan moet ik wel zeggen dat de diensten daar ons altijd al geadviseerd hebben op basis van echt de medische elementen die daar voorliggen. En dat wordt echt wel redelijk nuchter naar gekeken als iemand een medisch attest heeft en dat blijkt niet mogelijk te zijn. Want dat is een situatie dat zeker al 3-4 keer op het college geweest is. Nog vragen of opmerkingen? Kunnen we dat zo goedkeuren? Zijn daar voor of tegen stemmen? Kunnen we unaniem goedkeuren? Dank je wel. Dan kunnen we naar punt 14 gaan. Dat is het reglement inzake het leegstandsregister van gebouwen en woningen. Dezelfde aanpassingen, hier stonden geen fouten in. Als ik me niet vergis, zijn daar nog vragen of opmerkingen bij. Kunnen we dat ook zo goedkeuren? Dank je wel. Dan de belastingen zelf op de leegstand van gebouwen en woningen. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Nee, dank je wel. Punt 16 zijn de vestiging van een belasting op de verwaarloosde gebouwen en woningen. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Kunnen we zo unaniem goedkeuren? Dank je wel. Dan gaan we naar punt 17 op de agenda. Dat is de vestiging van een belasting op het bouwen en uitbreiden van meer gezinswoningen. Dat is een belasting die deze legislatuur is ingevoerd, die dan nu wat verder gefine-tuned wordt op basis van wat de praktijk ons leert. Daar zijn denk ik van uw kant een aantal opmerkingen gekomen van hoe dat we daar in de toekomst toe makkelijker mee kunnen omgaan. Daar zijn ook al wel wat betalingen gebeurd op basis van die belasting, maar we willen daar meer en meer bouwen op die rechtszekerheid om te zorgen dat er zo weinig mogelijk mogelijkheid tot discussie is. Dus die aanpassingen zijn ook weergegeven. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Jan?
Ja, ik heb een voorstel. Het eerste appartement wordt eigenlijk vrijgesteld. Hè.
Ja.
Ik kan de gedachtegang volgen, traditioneel of in goede oude tijd, bouwde iemand appartementen, ging in één daarvan wonen of stak daar een kind in of zijn ouders.
De gedachtegang is eigenlijk, Jan, ik kan al zeggen, dat er op die percelen altijd één woning mag of mocht gebouwd worden en dat je daar niet op belast wordt, maar dat vanaf dat je naar meerdere woongelegenheden gaat, dat dan de tweede, dat is de gedachte die aan het zit.
Ja, komt erop neer, als je nu naar de moderne tijd stapt, hè, dan heb jij een ontwikkelaar, en wat doet die? Die zit daar om geld te verdienen uiteraard, waarom zou hij niet? Appartementen, en dan snap ik niet waar dat ene appartement moet vrijgesteld worden. Dat is een reden, maar ik vind niet, als je een meer gezinswoning, hè, zoals in een normale ontwikkeling nu, hè, dan denk ik dat je daar gewoon geen onderscheid moet maken en dat je moet zeggen.
Maar dat...
Wat ik wel zou doen, hè, is, en dat is dan mijn motivatie, indien dat eerste appartement door de bouwheer of door een verwant in eerste graad, dat is kind of ouder, hè, wordt bewoond en daar een termijn op zetten eventueel, hè, dat je dan het vrijstelt, maar niet zomaar.
De motivering achter die, die zaken is, en dat is ook de ratio die achter die reglementering zit, is van kijk, meer gezinswoningen brengen meer druk op wegen, netwerk, op administratie en zo verder.
Ja, ja,
en vanaf dat je van ene kavel met één woongelegenheid naar meerdere gaat, het is op die extra dat er belast wordt. Hè. Dus anders gaan we daar in een heel andere discussie zitten. Dat je een ongelijk, en dat's, dan zitten we weer met
maar we kunnen tegelijk, de discussie ook anders zetten. Hè. Nu heb je zoveel vierkante meter waar je zoveel mensen huisvest, terwijl dat die anders veel meer ruimte neemt.
Absoluut.
Dus je kunt dat...
Absoluut, maar als je op de meergezinswoning wilt belasten, dan moet je de één gezinswoning eruit halen, want anders zit er een discriminatie tegenover een ander. De eerste woning mag niet gediscrimineerd worden tegen een kavel waar dan maar één woning op zit. En dat is de redenering die erachter zit.
Ja, maar eerste woning in eigendom van...
Nee, maar als ik morgen drie woningen naast elkaar heb, hè, je hebt drie huizen, telkens één gezinswoning en ik woon daar niet, dan zouden we die ook moeten gaan belasten als we... Begrijpt in uw redenering, dan zullen we daarom te gaan verplichten dat mensen daar zelf moeten gaan wonen of er ook een belasting op heeft en dat is bijna niet op te volgen.
Als je een verzamelaar hebt en jij koopt gewoon vijf bouwgronden en je gaat die vijf bouwgronden te wonen, zullen die allemaal niet belasten. Omdat die verzamelaar er zelf niet gaat wonen.
Ja, in dat geval wel. Ja.
Het is echt op meer gezinswoningen en dat is ook op basis van reglementen die dan anders gemeentes ook al
hebben. Ik zal het aanvaarden van een goede advocaat. Hè.
Goed, zijn daar nog vragen of opmerkingen bij aan?
Ja, ik heb daar toch... we hebben daar de vorige keer al, denk ik, vrij uitgebreid over gediscussieerd. En we blijven met datzelfde punt zitten. Wij zijn daar echt wel tegen, hè, tegen die vestiging van die belasting of het uitbreiden van die meergezinswoning. En zeker omdat je kunt wel zeggen, oké, we belasten wel daar de omgevingen mee, maar daar zitten ook wel meer gezinnen in, met gevolg dat je daar ook wel meer gemeentebelastingen van gaat ontvangen. Dus met deze zeggen wij van, daar kunnen we niet mee akkoord gaan.
Oké. Nog vragen of opmerkingen? Boris, mag ik...
Voor.
Voor.
Tegen.
Voor. Dus 12 stemmen voor en 6 stemmen tegen. Dan kunnen we naar punt 18 gaan. Dat is de vestiging van een belasting op de verspreiding van het niet geadresseerde drukwerken. Ook daar zijn een aantal wijzigingen aangebracht op basis van de praktijk in samenspraak met de financieel directeur. Hè. Zijn daar vragen of opmerkingen bij?
Ik heb eens geïnformeerd bij een financieel directeur. Dat wordt dus wel bijgehouden door een aantal personeelsleden die dat in hun bus krijgen. Er is ook geografisch wel een verschil van waar wat bedeeld wordt. Hoor. Sommige dingen ja. worden aan onze kant bedeeld en aan de andere kant van...
Aan de andere kant zie je een... En dat is misschien een gegeven dat niet alleen samenhangt met dit reglement, maar dat in het algemeen is. Er is een sterke daling van het drukwerk tegenover een aantal jaren geleden.
Wat ook een kenmerk is, blijkbaar de grote adverteerders, ik noem ze nu maar Aldi, Lidl enzovoorts, die doen dat misschien correct. Het zijn de kleintjes die ertussenuit muizen eigenlijk. Hè?
Ja, waar dat je...
Geen die dus ene keer iets in de bus stoppen, ja, dan... Neem aan dat dat moeilijk controleerbaar is, maar...
Maar zoals de reclamedrukwerk van Aldi, is dat...
Ja, ja, die wordt correct betaald.
Ja, die moeten betalen. Ik dacht dat die ook qua afmetingen...
Nee.
Die goed?
Dat is meer
bladig. Meer bladig. Ik ga eigenlijk... Okay. Dus, wat we hier willen vermijden is, en dat mag ook niet de bedoeling zijn, als morgen een vereniging op een of andere manier een activiteit heeft en dat bust, dat moet nog altijd mogelijk blijven binnen een bepaalde omvang. Het gaat echt over... Ja, bij wijze van spreken, het spammen van brievenbussen met folders van alle mogelijke omvang. Goed, zijn daar tegenstemmen of onthoudingen op dat punt? Kunnen we dat zo in goedkeuren? Dank je wel. Dan kunnen we naar punt 19 gaan. Dat zijn... Denk ik, en ik ga het misschien in het algemeen even zeggen, dus de komende punten zijn alle aanpassingen van de retributiereglementen. Administratieve stukken is nog een aparte tegeling. Goed. Het eerste punt dat erop staat is de aanpassing van het retributiereglement voor afgifte van administratieve stukken en voor administratieve prestaties. Dat gaat over de conformiteitsattesten die gevraagd kunnen worden en wat er... gevraagd wordt om dat naar de €90 te zetten.
En ook nog enkele stukken die daar, zoals de elektronische identiteitskaarten, die daar eigenlijk met de index gestegen zijn vanuit de hoge overheid. En dat wordt altijd jaarlijks aangepast aan de daadwerkelijke kostprijs voor de gemeente.
Ja.
Maar dat is een jaarlijkse.
Allee. Zijn daar vragen of opmerkingen bij, Jan?
Ja, is er een wettelijke beschikking die zegt dat je daar de consumptieindex moet gebruiken?
Ik kijk naar u een beetje.
Sorry, even.
Nee, sorry, ik heb daar aan niet meer.
Ik zeg er om mij, kijk.
Deze is nog niet de indexering in het algemeen. Dat gaan de volgende punten zijn. Ik heb me daar straks versproken dat we nu een aantal indexeringen gaan doen, maar... Dit gaat enkel over...
Mij gaat het eigenlijk over... De anderen hebben allemaal consumptieindex.
Ja, maar dat zullen we straks doen bij die andere dingen. Dit gaat
dat is maar één van de twee indexen. Ja. En natuurlijk is voor de gebruiker de gezondheidsindex iets interessanter. Dat scheelt niet veel, maar dat scheelt toch wel iets. En ik vraag mij af, is dat wettelijk dat dat moet? Bijvoorbeeld bij de assistentiewoningen is het in het decreet de consumptieindex. Maar voor de rest zouden wij het iets voordeliger kunnen maken. Dat is iets minder inkomsten, maar...
Anne, is daar een reden voor?
Dan kwamen we bijvoorbeeld, ik denk dat 9,56 uit, 9,52 in vijf gevallen zou het 9,5 worden.
Ja, dus voor de kleine bedragen...
Wordt dat ondervangen. Oké, maar even terug naar het punt van die administratieve stukken. Waren daar nog concrete vragen over, Anne of Maarten, een van de twee?
Ja, die Kids ID, hoe dat komt dat die zoveel is gestegen in prijs, van 7 naar 9 euro, dat is bijna 30%. Is dat volgens nationale richtlijnen? Of?
Wij pakken daar altijd bijna de daadwerkelijke kostprijs. En het is daarom, dat komt eigenlijk elk jaar, op het einde van het jaar terug, weten wij wat dat de kostprijs is van die stukken. En dan, ja, wij stijgen naar van hand dat de andere over.
Dat is het enige dat zo hard gestegen.
Ja, maar dan is dat, ja, ik durf niet zeggen waarom dat is, maar dan gaat dat... Ik wil het voor de zekerheid nog eens nakijken, maar ik ga er wel vanuit dat dat gewoon een daadwerkelijke kostprijs is.
Ja. Anne, had jij nog een vraag?
Nee, sorry.
Ah. Jan, had jij nog een vraag?
Nee, nee. Ik had wel een reactie op de financiële directeur, maar dat heeft met dit...
Nee, dat zullen we zo dadelijk doen. kunnen wij dat zo unaniem goedkeuren, dit punt? Dank je wel. Dan zitten we aan punt 20... En daar kan misschien in het algemeen tot aan punt 29 gemeld worden dat we dus inderdaad wat de retributies betreft een indexering voorop stellen. Een indexering die teruggaat tot 2021, hè, dus wat dat we vandaar terugrekenen. En wat dat we, ja, de redenering daarachter is denk ik logisch, dat we, dit gaat echt over diensten die dat we leveren, goederen die dat we leveren, zaken die dat we met personeel leveren, zaken die dat we ter beschikking stellen, waar we als lokaal bestuur uiteraard niet alleen met de extra kosten en indexeringen die dat daarmee samen geconfronteerd worden, ook met de indexeringen van de lonen en zo verder die dat daarmee samenhangen. Daar staan prestaties op voor die dat we leveren voor derden met ons personeel. Dus al die zaken zijn onder dezelfde noemer geplaatst en geïndexeerd vanaf 2021. De bedoeling is om dat door te trekken naar de toekomst toe en daar nu een indexeringsclausule in toe te voegen in al die reglementen, met de bedoeling om dan een eerste indexering te kunnen toepassen in de komende maand. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Dat is het principe dat er in zijn totaliteit achter gaat. Ik ga dat niet elk reglement herhalen, maar dat is hetgeen dat erachter schuil gaat. Jan, jij had daar nog een vraag over?
Ja, akkoord met de financieel directeur dat het voor kleine bedragen waarschijnlijk niks maakt als je afrondt. Maar in tegenspraak met wat zij zegt, verhuren, is het de gezondheidsindex die moet toegepast worden. En, maar we hebben niet bitter weinig huren. Want dat zijn meestal concessies precies om aan de huurwetgeving te ontsnappen weer. En die zitten hier nu niet tussen, maar ik vind wel dat je daar rekening moet mee houden of je concessie doet, omdat eigenlijk in de geest dat ongeveer hetzelfde is. Hè? Mm-hmm. Aan de? Ja. Daar zit dan ook een wonst bij, maar die wonst wordt in de concessie genomen om precies aan de huur te ontwijken, want anders zou iemand naar de vrederechter kunnen stappen aan het eind van zijn concessie en zeggen, ik wil daar blijven wonen. Maar dat wil niet zeggen dat je de prestatie die daar tegenover staat financieel, dat je die dan eigenlijk niet mocht als een huur beschouwen. Hè. Maar dat heeft hier nu niks mee te maken.
De redenering is, en dat is de boodschap die inderdaad gegeven is, hè, altijd afronden naar beneden als we op de, dat we op half kunnen landen. Maar ja, de indexering, alles wat erachter zit, om er een voorbeeld te geven.
Voor deze punten heeft het eigenlijk geen belang, maar het is vooral...
Het gaat echt over kleine dingen, maar als je nu... We zitten nu op een kantelpunt, hè, waar je langs alle kanten, ook als organisatie, daarmee geconfronteerd wordt, zowel in de lonen als in de werkingskosten. Vrijdag zat ik bij IOK. Ja, daar is bij geen enkele bestuurder een discussie over het feit dat je indexeringen moet toepassen. Hè. Dus ook de lonen en de uren die dat wij als gemeente gaan moeten betalen voor de dienstverlening van IOK. Daar spreekt men ook om alles te kunnen blijven trotseren van eventueel een verhoging te gaan doen. Dat is een andere discussie, maar de indexering, ja, op politiek niveau is dat daar een non-discussie. In die zin dat men zegt, ja, dat is logisch, hè. Alles wordt duurder, we moeten daar ook volgen. Of je op het einde van de rit stelde uw organisatie letterlijk achteruit tegenover de maatschappelijke context. Dus dat is de redenering dat erachter gaat. Omgekeerd, en het kan dan iets verder gaan, moeten wij die oefening in het algemeen wel eens gaan maken, omdat je nu natuurlijk met heel wat indexsprongen zit waar dat we ja, nu moeten ingrijpen en daarmee geconfronteerd worden. Maar het zou eigenlijk een automatisme moeten zijn in veel meer zaken van de gemeente, omdat je dan eigenlijk alles een beetje up-to-date houdt met de maatschappelijke cijfers en context. Maar dat is een oefening die breder is. We hebben het nu vandaag op de retributiereglementen toegepast. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij Sofia?
Ja, we zien hier het reglement van het kapelletje en aan het volgende punt ter vonken. Maar het reglement van de Lux, dat zit er niet bij. Moet dat niet geïndexeerd worden? Dat is toch ook een zaal die verhuurd wordt?
Dat kan daarbij komen in opgenomen worden, want als het niet mee opgenomen nu aan, is daar een reden voor? Ah ja, je kunt pas indexeren na een jaar. Dat is
een jaar. In januari is dat een jaar. Dus dat is in januari een jaar. Dat reglement.
Is dat in januari gestemd?
Ja, ik heb het opgezocht. 24 januari.
Ja, maar er zijn toch nooit verhuringen? Dat is toch nooit geïmplementeerd, dat reglement?
Nee, maar dan moeten we het wel erop zetten. In januari.
Is er al begin van het jaar verhuringen geweest en zo? Kan niet, hè?
Ja, 24 januari hebben we het goed gekund.
Maar de eerste verhuring is pas, denk ik, want toen zaten we nog in corona.
Maar ja, dat kunnen we nakijken. De logica is er, en daar volg ik wel in. Dat is niet dat dat eruit valt. Hè. Dat moet overal hetzelfde zijn. Dus de redenering achter de indexeringen, en want het is daarom ook dat we... Je hebt hier een aantal kleinere dingen tussen zitten waar je zegt, ja, moeten dat daar ook? Ja, als je indexeert, moet het overal doen. We gaan daar niks mis lopen, want je kunt pas na één jaar, maar dan moeten we het in januari erop brengen, als dat klopt, Sofie, want dat kan dan. Hè. Dus ja. dat kan er dan opkomen. Maar dan volgen we dan dezelfde lijn in. Dus dat is logisch dat dat daar dan ook op moet komen. Dus anders moeten we dat zien of dat we dat volgende keer kunnen agenderen.
Want anders wordt dat verschil tussen...
Nee, maar dat mag niet. Dat is niet de bedoeling ook niet. Maar ik vermoed dat de achterliggende redenering gaan is van alles wat al meer dan een jaar loopt gaan indexeren. Wij kunnen retributiereglementen, in tegenstelling tot belastingsreglementen, moeten niet in december gestemd worden. Maar we hebben ze nu samengepakt voor al diegenen waar je meer dan een jaar op zit. Maar wij kunnen tijdens het jaar, en dat kan zonder enig verlies, dat van de Lux ook meegenomen worden volgende keer. Dat is niet de bedoeling om dat inderdaad anders te gaan behandelen. Dat is zeker niet de bedoeling.
Kunnen wij dit punt dan ook meepakken naar de volgende? Kunnen wij dit punt dan ook meepakken naar de volgende keer?
Ja, ik zou dit nu, omdat die al meer dan een jaar lopen, wel nu stemmen. Hè?
Ja, vorige keer was dat ook, wat zei je toen, van die prijzen, dat klopt niet. En toen gingen jullie het bekijken, nu zijn we een jaar verder en dat is ook niet gedaan.
Wat bedoelde?
Toen is er gezegd dat de prijzen tussen Ter Vonke en de Lux te verschillend zijn. En toen hebben jullie gezegd, we gaan het bekijken. Maar er is ook niks van gekomen, niet meer. Dus dat wij dat hier nu goedkeuren en wij horen niks meer.
Nee, maar ik wil even deze gaan over het retributiereglement. Hè? En als je zegt, van kijk, de Lux moet op eenzelfde manier behandeld worden... Als de Lux in januari gestemd is, kun je de Lux pas voor de eerste keer indexeren in februari. Hè? Nee. Dat is logisch. Dus we verliezen daar letterlijk niks in. Hè? Dus deze reglementen zijn allemaal reglementen die al veel langer lopen. Het is niet dat de Lux dan met die één maand een verschil maakt.
Nee, maar dan moet het ook echt gebeuren. Hè?
Allee, ja, dat zetten wij op de agenda volgende gemeenteraad. Allee, dat is geen enkel probleem, denk ik. Hè? Dat mag zo genoteerd.
Ja. Op de prijzen van het gok bij het opmaken ervan en hebben die voorlopig nog lager hebben gestaan zolang de renovatie niet is uitgevoerd, maar als die vraag er nog is, dan kan dat nog eens bekeken worden. Ja.
Sofie, het is aan het nagekeken 1 februari ingegaan, dus we verliezen daar echt niks mee als we dat in januari agenderen.
De eerste verhuringen zijn
nog... Dat was een terecht opmerking, want...
Ja, het reglement gaat in vanaf 1 februari. Dus.
De vraag was om alle reglementen te indexeren, maar dit zal nog niet in de cyclus van een jaar gezeten hebben. Maar dan kan ineens ook die oefening eens bekeken worden, hè?
Ja.
Goed. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Kunnen wij dat dan zo goedkeuren? Je hebt de toezegging dat dat dan volgende keer van de Lux erop komt. Kunnen wij punt 20 goedkeuren? Dankjewel.
En punt 21 dan onder dezelfde voorwaarden.
Ja, maar 21, ik zal altijd een titel zeggen. Dus de wijziging van het reglement op het Sportcentrum Kapellijk hebben we net gehad, unaniem. Wijziging retributiereglement Gemeenschapscentrum Ter Vonke, unaniem goedkeuren. Maar we, met de toezegging dat volgende keer hetzelfde erop komt voor Lux, waar dat de indexering in februari kan gebeuren. Dan retributiereglement voor levering en werken aan derden, ook een indexering aan tarieven. Mag ik daar de unanieme goedkeuring van noteren? Dan het retributiereglement hakselen aan huis. Het gaat hetzelfde, uren en indexering van tarieven. Maak ik daar unaniem goedkeuring acteren, dank je wel. Dan de wijziging het retributiereglement op het innemen van een standplaats op markten en op het openbaar domein. Maak ik daar een unanieme goedkeuring acteren, dank je wel. Wijziging retributiereglement op de inname van het openbaar domein voor kermisactiviteiten of activiteiten van kermisgastronomie. Ook een indexering van tarieven. Mag ik dat ook zo goedkeuren? Unaniem, dankjewel. Dan wijzigen retributiereglement op dossiers in zaken ruimtelijke ordening, leefmilieu. Ook een indexering van de tarieven. Mag ik dat zo goedkeuren? Dank u. Wijziging van het punt 27, wijziging van het retributiereglement op de voornaamswijziging. Ook een indexering van tarieven. Mag ik ook unaniem goedkeuren? Dankjewel. Punt 28. Wijziging retributiereglement op de deelname aan de speelpleinwerking, ook gewoon een indexering van de tarieven. Mag ik ook zo goedkeuren, unaniem, dank je wel.
Daar wouden we toch nog wel even een opmerking over geven.
Dat mogen we zeker.
Allee, ja, dit is toch wel, vooral de jonge gezinnen, die het toch misschien toch wel heel moeilijk hebben, bestaat er geen mogelijkheid dat we dat eens niet doen? Allee, dit vinden wij een punt van, we moeten aan ons herentoutse jonge gezinnen. En dan vraag ik mijn eigen af, ik weet niet zojuist welke tarieven dat er toegepast worden.
Nee, Anne, ik denk dat we, en dat kan ik u al meegeven, wat dat de speelpleinwerking betreft en zo verder, we proberen echt wel heel veel stappen te zetten naar sociale tarieven. Een van de volgende punten, hè, die een uitpas dat erop komt, dat staat nu los van de speelpleinwerking, is denk ik een manier waarop dat kan. En ik denk dat we, ik ben 100% mee, we proberen er op heel veel vlakken rekening mee te houden, maar ik denk dat een indexering zoals we die doorvoeren, dat moet een beetje los zien van het sociaal beleid. Want ja. we proberen daar, ik kan het nu heel cru zeggen, de middelen die dat we daar door die indexering niet te doen, de middelen die dat we bijkrijgen door die indexering, kunnen beter, in mijn ogen, doelgericht aanwenden om bepaalde groepen extra te ondersteunen, wat dat op dit ogenblik ook al wel gebeurt. Inspelen. Maar dan zou ik het echt eerder naar een gedifferentieerde aanpak gaan in plaats van het algemeen doen. Want dan, ik snap wat je wilt zeggen, hè, dan gaan die bepaalde gezinnen daar minder mee raken. Maar je gaat volgens mij meer kunnen doen met de indexering. En dan, en dat is een aandachtspunt voor sociale diensten, al wat je wilt, daar op een juiste manier mee ingaan, mee omgaan. Ja, dat zijn zaken waar we veel meer mee bereiken. Ik geef maar het voorbeeld. Er zijn een aantal denkpistes, heb ik begrepen, om nu maar heel het belleperes gebeuren en alles wat er met die middelen kan gebeuren. Daar zijn een aantal pistes waar er heel doelgericht zou kunnen gewerkt worden, wat er heel wat mogelijkheden zijn. Daar kunnen we wel iets mee bereiken, maar dan zou ik dat echt in handen geven aan de sociale dienst. En die budgetten, die zijn er en daar wordt ook naar gewerkt. Maar ik denk dat we daar, door het algemeen niet te doen, dat we daar eigenlijk het doel een beetje mee missen.
Maar het probleem is altijd van dat je bepaalde gezinnen zeker wel dan ondersteunt, maar er zijn er ook altijd een paar die uit een boot vallen. Mm. Ik bedoel, ja. We horen het overal. En ik heb ook misschien het gevoel dat we hier toch bepaalde gezinnen die niet voor dat sociale tarief bij manieren in aanraking of in aanmerking komen, uit een boot gaan vallen.
Dat begrijpen, Anna, denk ik, als we die... wij proberen, bijvoorbeeld in Uitpas is daar nu een schoon voorbeeld van, hè, als je... Mm-hmm. Sommige jongeren of families die dan niet de mogelijkheid hebben om, geef maar iets aan, een gyrokamp of wat dan ook, op een normale manier bekostigd te krijgen. Het zijn daar dingen dat we moeten inspringen. Ik denk eerlijk gezegd door die €5 waar we hier over spreken voor een dag speelpleinwerking, voor een heel groot aantal van die mensen gaan dat amper voelen dat dat een indexering is. Het zijn beter die enkele, maar die gaan we niet helpen met indexering er toe te passen. Dus ik zou daar echt wel die middelen meer geconcentreerd willen inzetten op die groep. Maar dat is een blijvend aandachtspunt. Hè.
Hm. Ik begrijp de bezorgdheid van Anne in het kader van kansarmoede. Het feit dat minder begoede en soms mensen die van elders komen en die anderstalig zijn, dat die in die speelpleinwerking zitten, enorm belangrijk, want kwestie van sociaal contact en te praten met Nederlandstaligen is heel belangrijk. Het is inderdaad zo, maar dan zou er echt daar werk moeten van maken dat die sociale maatregel gebeurt en dat dat tamelijk dat dat ruim opgevat wordt.
Ja, het sociaal tarief blijft geldig, hè, ook bij de deelnameprijzen bij speelpleinwerking. Het is nu zo dat dat dus, dat was in het begin niet mee opgenomen als idee om hier ook de indexering op toe te passen. We doen rechts een prijsverhoging en nu gaat dat van 25 euro per week, wat nog heel laagdrempelig is, denk ik, naar 27,5 als deelnameprijs. Of hij maakt afgerond nu, ik kan nu een oefening snel doen. We wilden vooral de indexering heel logisch maken voor al die reglementen, om dat overal toe te passen. En niet enkel bij de reglementen waar dat effectief een meeropbrengst of een grotere meeropbrengst is, maar omdat het idee achter een indexering is geen prijsverhoging, is gewoon een aanpassing aan de realiteit.
Dat is onze vicieuze cirkel waar we in zitten. Hè? Iedereen indexeert en met gevolg dat de volgende ook moet indexeren.
Maar wat is de sociale tarief nu dan?
Van wat kunnen zeggen, Jan?
Ja, want daar zitten met één, hoeveel is dat nog? En twee, wat zijn de criteria? Hè?
Vanaf dat wij naar de uitpas gaan, is het sociaal tarief een uitpas. En dat wil zeggen dat dat 20% van het deelnamegeld wil zeggen. Dat wil zeggen dat alle mensen met een omnia-statuut die dat daarvoor in aanmerking komen, en dat is een aanzienlijke groep, dus dat is veel minder streng dan bijvoorbeeld cliënteel OCMW, dat is een grote groep. Al die mensen komen in aanmerking van een vrije tijdskaart, worden actief aangeschreven. Is hier ook al op de gemeenteraad goedgekeurd dat we dat mogen doen. En vanaf dan wordt eigenlijk dat tarief toegepast. Dus dat wil zeggen dat dat dan voor het speelplein 1 euro, maar dan geïndexeerd, dan zal dat neerkomen op 1, ik weet niet hoeveel. Ja.
Ja. Allee, ik vind dat dat heel belangrijk is, die speelpleinwerking, qua sociaal contact dat die hebben. Omdat, ik geef nu het voorbeeld van de Portugezen, hè, dat is het meest frequente hier. Die zitten onder elkaar en die praten Portugees heel de tijd. Er zijn er die niet anders willen. En de ouders ook dan, dat zijn er die teruggaan, dat zijn er die zich echt willen integreren. Maar die daardoor achterstand oplopen, omdat ze eigenlijk met degene die ze echt kennen Portugees moeten blijven praten. En daar is die speelpleinwerking, die doorbreekt dat eigenlijk. Daar moeten ze wel, hè, want dan zijn ze met andere kinderen. En het is dus belangrijk dat je daar een lage tarief kunt hebben. Hoe?
Het zijn niet die ouders van die Portugezen die naar de speelpleinwerking gaan, hè Jan? Het zijn de kinderen, hè?
Kinderen
die gaan ook naar school hier. Die zitten in sportverenigingen, die zitten in jeugdverenigingen. Dat heeft niks te maken met de ouders van die Portugese kinderen, die speelpleinwerking. Los daarvan, Jan, is dat wel heel belangrijk, hè?
Tuurlijk.
Hè? Maar je gaat daar niet het probleem van de ouders die zich een beetje afscheiden, gaat het daar niet mee opvangen. En daar moeten we wel op andere manieren wel aan werken, hè Jan?
En dat is, in de praktijk zijn er ouderen. Zesde leerjaar en zo, hè?
Maar dat is geen,
die niet willen dat er tegen hen, Nederlands gesproken.
Nee,
in de lagere school. Stoere gasten die zeggen Portugees tegen mij. In Portugees dan natuurlijk.
Maar dat
maar dan moet het Portugees tegen praten of je krijgt ruzie.
Maar een van de volgende punten op de agenda gaat daar heel veel in oplossen, hè? Want als je zegt, de speelpleinwerking is daar een ander reglement in. Hè? Ja, de speelpleinwerking is ook een van de enige waar dat in uitpas van deze reglementen die we hier goedkeuren op van toepassing gaat zijn. Dat gaat niet op die administratieve stukken, van die zalen. Dus hier gaat die correctie er komen met die uitpas op een heel grote maat. Hè? 20% wil dus zeggen dat je 80% echt aan kortingen geeft. Laat ons daar op fixeren. En dan gaat de redenering daarachter is, hetzelfde gelijk dat de redenering is dat de luxe daar niet mag uitvallen, nog eens, hè, dus die zal er volgende keer opkomen, dat je al die retributies aan een indexering koppelt.
Dat je dan passend sociaal moet intussenkomen, dat ik met logisch en het helderst en dat we dat dan gewoon uniform proberen te doen op de punten waar we er hier ook een debat over hebben, denk ik. Ja, maar... Dus de vraag daar om ook dat goed te keuren wat de speelpleinwerking betreft.
Akkoord.
Dan kun je daar...
Ja.
Oké, dankjewel.
Dan moet je nog even over die uitpas, ja. Dus, ja. Want gezegd, dan gaat...
Daar gaan we zelfs op komen, hè. Dat staat op
nagenda. Oké, maar dan, dan over... Ja, dan pakken we dat speed wel.
Dan ook een retributiereglement op het parkeren in een blauwe zone, ook een indexering. Mag ik die ook zo unaniem goedkeuren? Dankjewel. Dan het subsidiereglement uitpas. Zoals... Dat heb ik hier.
Voorzitter.
Dat staat hier in alle vormen op mijn
maar, voorzitter, dat is voor de algemeen directeur eigenlijk. Zouden ze die in de tabel die wij hier krijgen ook kunnen nummeren? Dat moet te doen zijn, hè? Nu zitten ze zo te zoeken totdat je uiteindelijk een tekst gevonden hebt waar we zitten.
Dus... Ik ga even wat mijn nummering schild met die van jullie.
Oh, je hebt op nu... papier, hè, maar wij hebben geen nummering.
Welk
hier.
Is jullie volgende punt na de blauwe zone? Dus voor alle duidelijkheid, het was het volgende punt, want ik kan niet meer volgen.
Blauwe zone.
De blauwe zone, die hebben we gehad.
Hebben we gehad. En dan materieel, ja.
Dan is nu het volgende punt. Punt 30 dan. Hè? 30. Dus punt 30. 31. Punt 30 is dan de wijziging van het reglement op het ter beschikking stellen van materieel. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Ja, maar doe maar rustig, maar dat is, ja, dat is iets misgelopen met die nummer. Nou, lief? Dan is het volgende punt een uitpas, hè?
Ja.
Goed, ik ga gewoon de uitnodiging volgen op papier, want anders zitten we door elkaar te praten. Dan is het volgende punt een uitpas, hè? Dat is ook makkelijk, want dan kan ik op mijn papieren agenda volgen. Subsidiereglement uitpas, zijn daar vragen? Andere hadden jij vragen over, dan denk ik, hè? Ja.
Ja, dus, en dan ging het dan over die correctie van die 30%. En dan wil we daar iets meer uitleg over van waarom is het dan ineens zo'n grote reductie? Waarom hebben we daar geen tussenstap of zo voor gemaakt? Ik bedoel, als je zegt 1 euro voor speelpleinwerking, voor bepaalde zin oké, maar soms is het misschien beter 3 euro of 5 euro. Waarom is daar geen tussenstap kunnen?
Dat is het concept dat vanuit Vlaanderen zo is voorgesteld en wat dat eigenlijk op een ja, letterlijk maximale manier maximaal wordt ingezet om mensen zoveel mogelijk te laten participeren in heel dat vrije tijdsgebeuren. Op een, dat is een van de dingen. Een tweede aspect is dat het dan op een eigenlijk, een, wat het daar straks ook aangehaald is, op een heel makkelijk integreerbare manier is zonder dat daar labels of wat dan ook, want iedereen kan die een uitpas hebben of krijgen. En dat geeft eigenlijk op een heel anonieme manier dat je die sociale correcties kunt toepassen. Dus iedereen heeft dezelfde uitpas. Dat is op geen enkele manier te zien dat dat een sociaal tarief is of niet. Maar je krijgt op die manier wel de mogelijkheid om heel veel mensen extra mee in dat verhaal te betrekken. En vooral ook jongeren op een heel anonieme manier mee op eenzelfde manier aan vrije tijdsbeleving te laten doen met andere leeftijdsgenoten, zonder dat daar ergens iets merkbaar is. Zonder zelfs dat bijvoorbeeld, ik geef dat maar aan, leiding van een jeugdvereniging of monitoren bij een sportvereniging eigenlijk direct zicht hebben of dat daar een sociaal tarief op van toepassing is of niet. Die kinderen zijn gewoon mee betrokken in die werking. Maar dat zijn dus... Allee, dat is veel, maar hoe meer, hoe liever, denk ik. En die groep is ook ruim getrokken. Daar komen we heel...
Ja, maar dat bedoel ik dan, hè. Dus het is ruim, oké, maar het zal er altijd uitvallen. Dat mm-hmm. soms zeggen van, oei, en die komen er juist niet voor in aanmerking, mm-hmm. hè.
Ja, die grensgevallen gaan altijd een discussie zijn, maar ik durf daar wel zeggen dat zowel, hè, dus de 80% is veel, mm-hmm. maar ook de groep hè, van de mensen die in aanmerking komen, is ook wel heel breed en ruim gesteld. Dus je gaat altijd ergens een grenspunt hebben, maar het is wel heel breed geïnterpreteerd.
Okay.
Goed, zijn daar nog andere vragen of opmerkingen bij? Bij de uitlast kunnen we dat zo goedkeuren. Dankjewel. Denk ik een heel ingrijpende en belangrijke stap naar vrije tijdsbeleving, hè, dat punt. Dan punt 31 van de papieren agenda is het huishoudelijk en retributiereglement polyvalente zalen Klimop en Huis van het Kind. Dat zijn dus twee zalen die dat bijkomend in de verhuring komen, is dat... eerlijk is eerlijk, al lang aangekondigd is om het kader en het gamma van ter beschikking gestelde lokalen uit te breiden. Die twee zalen worden daar nu mee opgenomen om de mogelijkheid te bieden om meer lokalen in gebruik te kunnen hebben op een objectieve manier en tegen een objectieve vergoeding. Zijn daar nog vragen of opmerkingen, Sophie?
Ja, ik las daar zo een clausule. Als dan de lux gesloten is, bezet is, dan mogen ze voor €15... Kunnen dat dan niet gewoon altijd op €15 in plaats van €20 zetten, in plaats van zo uitzonderingen liggen te maken?
Ja, dat je kunnen, in principe, moet die, dat was maar ter verduidelijking, want in principe is die €15, wordt die ook niet gerekend, dat gaat bij een verplichte verhuis van de repetitie van de fanfare, die een jaartarief betalen in de luxe. En dat jaartarief komt dan overeen met €15 per repetitie. Als die omwille van een andere reservatie verplicht moeten verhuizen naar daar, wordt die repetitie dan kosteloos, of is die ruimte dan kosteloos ter vervanging van de luxe. Dus die €15 wordt onder de luxe betaald. Maar om dat te verduidelijken, dat die waarde dan daar geen €20 staat, die verduidelijking erin. Dus dat is niet er effectief voor hen dan... echt €15 wordt gevraagd, dat is echt in die vervangingsmomenten voor de luxe, dat dat zo wordt berekend of bekeken. €20, ja, gewoon. De fanfare, oké, als de fanfare zelfs wilt repeteren op een woensdag, betaal die €20 daar. Hè.
Of de luxe
wordt
bezet.
Op de dagen dat ze hun jaartarief
ja,
hebben.
Vrijdag,
hè, dat, gaat over...
dat is alleen op vrijdag.
Voor de vrijdag en een
donderdag.
Ja, maar de donderdag is er bijna geen... Allee, is er veel minder verplichte verhaals.
En die zalen, zijn die alleen telefonisch te reserveren? Of gaat er ook een online systeem voorkomen?
Nu is er nog geen online systeem op. Maar de bedoeling is wel dat we heel het reservatiesysteem en ook het... de verschillende modules in het reservatiesysteem wat meer gebruiksvriendelijker krijgen, dat we al die zalen er wel mee op termijn gaan inputten. Maar voorlopig blijft dat wel bij de drie, Sint-Gemariuskapel, Lux en Gok, die en Kapellek uiteraard ook, die je online kunt zien.
Kunnen Lux ook al online zien?
Lux kunnen online zien, hè.
Ah, oké. Okay. Ja, goed, merci.
Goed. Kunnen we dat zo goedkeuren? Dank u wel. Dan punt 32 op de papieren agenda is de aanpassing van het dienstreglement van de gemeentelijke openbare bibliotheek. Waren daar vragen of opmerkingen bij of kunnen we die aanpassen, Kathleen?
Ja, ik had een vraagje. Daar staat een opmerking bij dat er mensen zonder domicilie geen waarborg of boete moeten betalen. Dat vonden we een beetje raar. Misschien dat er... Met welke bedoeling zit dat er eigenlijk in? Als mensen iets komen ontlenen en die brengen dat niet terug, of die brengen dat beschadigd terug, dat ook die mensen toch wel een boete moeten betalen om de eigen middelen van de BIP te beschermen? Zou ik denken?
Ja,
Dat staat artikel 2, paragraaf 5. Het laatste lijntje. Gebruikers zonder domicilie in België kunnen drie materialen lenen. Er wordt geen waarborg gevraagd.
Ik denk dat ik nog eens heel even herhalen welk artikel. Want ik,
artikel 2, paragraaf 5. 6. Hai. Ja, nu zie ik het. Als ik het juist begrijp, hè.
Kan dat zijn dat je al een punt verder zit?
Nee. Bij de bip, hè?
Ja, maar het volgende gaat er ook over. Ja, ik zit een punt verder.
Punt 32, hè?
Ja, sorry. Ja.
Ja.
Nee, dat is bij niemand. Hè. Dat is niet alleen bij die mensen. Dat wordt gewoon te koer geen waarborg gevraagd. Dus het is niet alleen... Hè?
Er is eigenlijk, ik denk dat is een afstemming binnen Nederland, want dat gaat er denk ik altijd zo ingestaan hebben. En volgens mij is dat, maar ik zal het voor de zekerheid nog eens navragen, is dat gewoon iets wat dat ergens anders ooit wel gehanteerd is en dat nu eigenlijk expliciet erin opgenomen is dat niet meer gedaan wordt.
Ah ja, want bij paragraaf 10 staat, het lidmaatschap wordt geblokkeerd van zodra en zolang een verschuldigde kost niet betaald wordt. Maar die mensen kunnen zo ontlenen, als ik het juist begrijp.
Drie materialen kunnen die ontlenen.
Er bestaan geen boetes meer.
Het is al het vorige...
Maar vanaf het ogenblik dat je in gebreken blijft bij de inlening, bij het binnenbrengen, kun je niet meer ontlenen. Dan houdt de computer u tegen.
Dit punt verandert nu wel niet tegenover het vorige keer, maar ik wil dat wel eens laten
weten. Nee, dat was vroeger hetzelfde. Maar nu staat er dan blijkbaar in dat dat voor niet-gedomicilieerden ook geldt. We zouden dat eigenlijk...
Maar ik denk dat voor iedereen... Hè?
Dus voor iedereen nu, ja.
Goed, zijn er nog vragen of opmerkingen? Kunnen we dat zo goedkeuren? Dan is er punt 33, aanpassing van het retributiereglement op de dienstverlening en het gebruik van de gemeentelijke openbare bibliotheek. Waren daar nog vragen of opmerkingen bij? Mogen we dat zo unaniem goedkeuren? Denk je wel. Dan punt 34, wijziging van het reglement op het ter beschikking stellen van materieel. Zijn daar nog vragen en opmerkingen bij? Mogen we dat ook zo unaniem goedkeuren? Dan denk ik een belangrijke wijziging ook, de herziening van het reglement op de gemeentelijke mantelzorgtoelage. Daar veranderen wel een aantal zaken, maar ik denk dat allemaal ten gunste is van de mantelzorgers zelf, hè. Dus waar dat er geen minimumtermijn vereist wordt om in Herentouw te wonen, waar dat er niet afhankelijk gesteld wordt van een te verdelen bedrag, maar waar dat er gewoon altijd uitgegaan wordt van het maximale bedrag van 20 euro per maand, als ik me niet vergis, en waar dat je dus echt per maand vergoed kunt worden en waar dat, waar dat je niet afhankelijk bent van hoeveel mensen dat er nu van die pot al effectief gebruik willen maken. Dus denk alleen maar een positieve zaak. En ter stimulatie van de mantelzorg als dusdanig. Ik weet niet of dat daar vragen of opmerkingen bij zijn. Mogen we dat ook unaniem goedkeuren?
Ja, ja. Je moet ingeschreven worden op een bepaald ogenblik. Hè? Mm-hmm. Dat vind ik eigenlijk verkeerd in die zin. Ik denk in deze tijd met computers dat je gewoon zou kunnen zeggen, oké, dan begin het, dan eindig het. En daartussen zit jij mantelzorger en kom je daarvoor in aanmerking.
Hoe bedoelt je dat?
Ik stel nu, is het 1 oktober dat je moet je aanvraag gedaan hebben, geloof ik, hè?
Je kan het altijd doen en dan is het vanaf dat iemand er woont, maar vanaf het jaar nadien is dat wel altijd dat je dat terug opnieuw moet aanvragen, dacht ik.
Ja, maar het is dus, stel nu... Iemand is ziek en een mantel wilt ergens gaan helpen vanaf 1 mei, zeg maar wat. Hè? kan hij zijn aanvraag dan onmiddellijk doen of moet hij wachten tot 1 oktober? Wordt hij dan pas ingezet?
Vroeger moest er 3 maanden wachten.
Ja, dat is afgeschaft. Je wachttijd is afgeschaft. Ja,
dan het gaat niet over de wachttijd. Hè. Het gaat het ogenblik wanneer begint het te lopen.
Direct.
Vanaf de aanvraag?
Vanaf de aanvraag.
Ja.
Dat is goed, dan heb je geen probleem.
Dan zou het daar niet gemakkelijk zijn.
Vroeger was het zo dat dat maar inging op 1 oktober. Hè. Retroactief wordt betaald eigenlijk.
Maar zou het niet beter zijn dat je gewoon kunt zeggen van zo gauw als je het attest hebt van zorgbehoevende, dat je dan de mantelzorgpremie zou kunnen
laten starten? Ja, dat is wat dan aan gekeken wordt, denk ik.
Nee.
Ja. Ben ik mee akkoord, maar stel voor dat de mantelzorger, of dat het document 2 of 3 maanden te laat is, bij manier van spreken, dat de mensen omwille van de situatie het gewoon even uit het oog zijn verloren, en dan de mantelzorg gaan aanvragen, als je dan zegt van oké, zo gauw als je het attest hebt van zorgbehoevende, dan geldt het. Het zou op zich veel gemakkelijker zijn. Ja, maar het moet geattesteerd zijn, hè. Het moet geattesteerd zijn, hè. Snap je? Dus je hebt dat attest op een gegeven moment en dat attest gaat in 3 maanden nadat je het aangevraagd hebt of zo.
Je kunt wel een attest hebben van zorgbehoevende, maar dat wil niet zeggen dat je een mantelzorger hebt. Hè?
Kan dat?
Ja, natuurlijk.
Oké, dan denk ik dat het attest... Nee?
Nee.
Ik denk het wel.
Het is de mantelzorger die het krijgt. Hè?
Welk?
Eigenlijk heeft de zorgbehoevende in de zaak niks meer te maken. Hè?
Wanneer is het een mantelzorger? Wanneer je moet zorgen voor een zorgbehoevende?
Ja, akkoord. Maar die zorgbehoevende heeft in de aanvraag eigenlijk niks meer te maken, behalve dat...
Nee, maar op het moment dat je het attest krijgt, denk ik dat je wel zorgbehoevende bent en dat de mensen die er mantelzorger willen voor zijn, op dat moment er ook wel waren, hè, voor die mensen.
Ja, akkoord. Ja.
Dus op zich is dat een heel gemakkelijke datum om te zeggen. Je hebt
een mantelzorg.
Maar nee.
Je hebt mensen die alleen in
de gemeente wonen. En die wel zorgbehoevend zijn. En die dat thuis blijven. En dan gaan die echt externe moeten inschakelen. Dat zijn geen mantelzorg. Dat klopt. Maar heel dikwijls hebben die wel een mantelzorg nodig. Want anders lukt het niet.
Vaak wel. Er zijn echt wel een moment voor dat ik denk dat de thuisverpleging 3 jaar op de markt komt. Steven zal dat wel anders gaan.
Ik kan in uw redenering inkomen. Hè. Als je daar een termijn op zet, dat je bijvoorbeeld zegt, kijk, indien je dat na de zorgbehoeventijd geattesteerd is, hè, binnen de 2 maanden of zoiets uw aanvraag doet, dan geldt dat vanaf de ingang. Maar als je dat verder gaat uittrekken, dan gaat er van alles tegenkomen.
Maar het attest zorgbehoevende krijg je niet zomaar, hè? Ik bedoel...
Nee, dat weet ik. Maar... Goed, ik neem aan dat een mantelzorg ook soms wat onze hoofd heeft.
Ja, ja, zeker,
en
zeker.
Dat dat dan een beetje later kan komen en dat hij daardoor een maand verliest.
Dat was mijn bezorgdheid.
Daar kan ik in komen.
Kunnen we het zo goedkeuren?
En hoe is het nu zo?
Ja, ik zou het wel gelijk dat een dienst het zelf voorgesteld heeft, hè, want dat is echt wel afgewogen, ook naar werklasten, naar de manier waarop dat controleerbaar is.
Maar eigenlijk maakt dat geen verschil. Hè? Iemand komt binnen en zegt, kijk, ik wil in aanmerking komen voor die tussenkomst. En hier heb je een attest. Dat attest is al wel 5 weken oud. Hè? Want ik heb nog de kans niet gehad om binnen te komen enzovoorts. En dat je dan zegt, oké, dat gaat in op de datum van dat attest. Dat lijkt mij nu... Dat is een klein...
Ik ben aan het kijken waar we moeten aanpassen.
Je zou eventueel kunnen zeggen, van zodra dit recht wordt toegekend, kan ook de gemeentelijke premie aangevraagd worden, die loopt vanaf de datum dat het recht werd toegekend. Bijvoorbeeld. Die toevoeging.
Ja, maar pas op, dan zijn ze niet zeker dat je mantelzorg er was. Ja, dan zijn niet zeker dat je mantelzorg er was, hè?
Nee.
Nee, dat de...
Is het goed dat het...
Dat de aanvraag moet gebeuren binnen de 3 maanden.
Mag ik een voorstel doen, omdat dat echt wel uit... We gaan hier misschien problemen creëren voor heel veel mensen, dat we het nu zo goedkeuren, dat ik het voorleg aan een dienst, en dat we
bekijken of
kunnen we aan Koerderhoek nog altijd aanpassen.
Ja. Want het zou zonde zijn dat ze het niet kregen.
We gaan nu 3 stappen vooruit zetten en het risico loopt dat er iets mis is.
Kan, ja.
We zullen de vraag stellen.
We zijn ook aan het improviseren, hè. Dus het is beter als ze het goed bekijken. Ja, maar Maurice doet een frasering en daar zie je al direct ook, daar kan misbruik van gemaakt worden.
Ja, daarom laten we dat door een dienst zien, best eens even.
Ja.
Ja. Het
was gewoon een opmerking.
Maar het is nuttig en volgende keer...
We zullen kijken of er een herformulering mogelijk is.
Goed. We zullen het navragen en zien of dat dan nog kan bijgestuurd worden, dat ding. Dan zitten we, denk ik, door... de officiële openbare agenda door. Maurice, waren er van uw kant nog punten in varia?
1 dingetje was er al gemeld. Dat was het uitvallen van lieve Snoeks. Wat nog? Iets wat jullie waarschijnlijk ook in een scheepcollege al hebben kunnen lezen, dat is dat we een schoolroutekaart gaan laten aanmaken, door Octopusplan ook. We achten dat nuttig, willen van meerdere redenen. Ten eerste toch ook als kapstok voor veiliger verkeer van en naar de scholen. En ten tweede, in de toekomst zullen er ook meer en meer subsidies aan vasthangen, aan het al dan niet hebben van een schoolrouteplan. Dus subsidies in het kader van schoolomgevingen. Dus we verwachten dat dat daar ook wel zal meegenomen worden in de toekomst. Dan een derde puntje, dat is eerder financieel, maar hangt ook samen met schoolroutes. Dat is het goede nieuws dat we gekregen hebben vanwege Vlaanderen, dat de geplande ANPR, die we als relais op de markt gaan zetten, dat we daar een subsidie van 50% van krijgen. Dat zijn we.
Dank u wel. Ik heb... misschien nog een heel paar kleine korte meldingen. Dus de Sint-Esteneel is daar straks ook al aangeraakt. Daar hebben we de bewonersvergadering gehad vorige week. De bedoeling is dus inderdaad tweede week, dus vlak na de kerstvakantie, te starten. Er zullen in het begin een aantal grondverzetwerkzaamheden gebeuren. Op die buurtvergadering is er ook afgesproken om dat heel kort te monitoren. Daar zal iemand vast aanwezig zijn op de werf die dat bereikbaar is voor de bewoners. Met de vraag ook aan de bewoners om, als ze daar iets opmerken of wat dan ook, dat daar zo snel mogelijk met een aannemer zelf contact genomen wordt. Dus dat zit eigenlijk volledig volgens planning en zal dus gestart worden onmiddellijk na het bouwverlof in januari. Ander punt, dat zal er in januari ook aankomen, maar dat zal nog wel op de gepaste manier aangekondigd worden, denk ik, in de, op de nieuwjaarsreceptie en in de nieuwjaarsdrink, is dat er de voorbije maanden aan de missie en visie gewerkt is binnen het lokaal bestuur, maar dat er ook een nieuwe huisstijl aan gekoppeld wordt en die zal veruitwendigd worden vanaf januari 2023. Gaan we dus niet alleen een nieuw jaar in, maar gaan we ook in een nieuw kleedje als gemeente naar buiten komen, denk ik. Ingrijpend, voor de weinigen die dat al gezien hebben, denk ik dat het een heel grote verandering gaat zijn visueel. En daar zit heel veel achter, maar dat gaat denk ik op de gepaste manier wel naar buiten komen. Dan,
wanneer worden wij daarover ingelicht vanuit de gemeenteraad?
Dat zal in januari zijn.
Op personeelsfeest, na 3 uur dan.
Er is op dit ogenblik maar een hele beperkte werkgroep van op de hoogte. Ook het personeel is daar, buiten degenen die daar in die intensieve werkgroep gezeten hebben, niet van op de hoogte.
Dank u.
En daar is de vraag, ik kan u dat al wel meegeven, hè? Dus dat is een herentoud studiebureau dat eraan meegewerkt heeft om dat uit te werken. Daar is de vraag gesteld om dat inderdaad heel goed af te schermen, om een passende publicatie te maken, om een passende manier van naar buiten te brengen. En daar zijn alle stappen voor gezet en dat zal dus in januari van start gaan. Dat wat het huisstijl betreft, en dan nog één ding, iedereen zal het ook gezien hebben, dat de werken ondertussen zijn gestart aan de Vonkstraat 74. Hè, dus die afbraakwerken zijn vandaag gestart. Dat is een eerste stap in die richting. En daar heb ik vandaag ook het goede nieuws gekregen van de financiële directeur, dat ook daar volgens de afgesproken termijnen de eerste afbetaling correct is gebeurd. Dus daarvoor, ja.
Stijn, mag ik daar misschien niet over zeggen? Wij zijn er straks opgevallen dat er stonden lichten, hè, om de veiligheid een beetje te garanderen. Mm-hmm. Maar toen dat die dan gestopt zijn met werken vandaag, is in Boeiendaal en Huizenstraat gewoon de signalisatie blijven staan. Het gevolg?
Die enkele richting.
Ja. Mm-hmm. Ik denk dat dat beter ook weggezet geweest was.
Ja, maar dat is een, wat dat die signalisatie betreft, is er een voor een week die opgelegd, denk ik, en is er alleen voor het doorgaand verkeer. Ik denk dat dat een bewuste afweging geweest is, maar is voor dat te komen.
Nee, maar het is wel vervelend voor mensen van Boeiendaal en zo, dat die eigenlijk, die, terwijl dat er niet gewerkt wordt, en terwijl er ook geen lichten meer staan in de Vonkestraat,
al die signalisatie, dat is bijna niet te doen, dan moeten daar elke dag letterlijk een aantal uren mensen...
Ja, de, ja, wel, 10 minuten, hè, dat is langer duurt dan is...
Ja. Dat is, ja. Jan, stop.
Ja, het is een detail, maar ik ben dat straks van hier naar hier gereden en voor mij stond er iemand voor dat rood licht. Dan stond ik daar.
En dan zat er met
en ik dacht, als er nu nog ene komt achterstaan, dan staat hij naast Maurice in de bloembak. En dan kunnen die van de andere richting komen niet meer door. Mm. Voilà. Ik had in doog dat er achter mij niemand was, dus is het niet gebeurd, maar het had kunnen gebeuren. Dat is heel simpel te verhelpen. Als die een rood licht voor die een bak zetten in de richting van het dorp, dan kun je daar geen probleem hebben.
Dat is makkelijk.
Dus dat zou je even moeten... Dus ik stel het probleem en geef u de oplossing.
Het probleem daar is dat wij die enkele richtingen en zo verder, een aannemer kan die daar niet zomaar gaan zetten, denk ik. Dan moeten we wel echt van een dienste iemand zetten voor aan en af te zetten. Hè? Want waar staat
is
hij?
Dat is lot. Dat
van een rood licht is iets anders. Dat zetten die zelf. Dat weet ik dat ze dat zelf zetten.
Dan moeten ze gewoon voor die bakken zetten en dan kunnen we dat niet tegen.
Ik zal de rest laten nakijken of dat eventueel, want het zal normaal gezien, zouden de werken 5 dagen duren. Dus zou normaal deze week moeten afgerond zijn. En we zullen eens nakijken wat dat doel is en dat afgespreken. Maar ik weet niet over hoeveel signalisatie dat gaat.
En voor wat... Freddy is een opmerking dat ze tenminste voor het weekend, dan als ze gedaan hebben, dat weg doen.
Want dat kan normaal soms.
Als die dat ook nog een week laten staan.
De afspraak was dat het binnen de week moest afgerond zijn. Hè, want het is echt afgesproken.
Ja, omdat ze ook hun borden dan wegnemen, want die durven ze dan ook nog laten staan.
Goed, en dan misschien nog één kleine opmerking. Iedereen zal wel, denk ik, dit weekend ook gemerkt hebben dat er wat mis was met de aansturing van de verlichting. Die daar in het centrum, daar is van, er is onder het weekend contact genomen met Fluvius, maar daar blijkt echt wel daar een foutieve communicatie en aansturing geweest te zijn binnen Fluvius. En dat is ons beloofd van het recht te zetten vandaag met spoed. Daar zijn direct wel wat mensen ter plaatse gekomen, maar ik weet niet of dat overal al opgelost is. Ja, op veel plaatsen wel, want er zijn zeker plaatsen waar dat opgelost is, maar op alle plaatsen ging het nog niet geroekt zijn. Dat er door Fluvius aanpassingen zijn gebeurd aan aansturingskasten, waardoor dat er bepaalde lampen uitgezet zijn zonder dat dat gevraagd of gedaan is en waar dat er dus volledige straten eigenlijk zonder verlichting zaten. Daar is dan vrijdag contact proberen te nemen. Ik heb zaterdag een half uur met Fluvius aan bellen geweest. En het is pas vandaag, als we de volgende persoon aan de lijn gehad hebben, ze direct gezegd hebben, wij zullen vandaag zoveel mogelijk mensen naar daar sturen. Maar ik denk dat het beperkt is geweest tot 1 of 2 ploegen. Om al die aansturingen terug op in regel te krijgen. Ze hebben wel gezegd dat vandaag niet volledig zou afgerond geraken. En morgen waarschijnlijk nog een stuk. Maar ik heb zeker al gezien dat er straten die daar onder het weekend zonder verlichting zaten, dat die ondertussen terug verlicht zijn. Maar het zal nog niet overal het geval zijn. Nee, dat is echt lokaal hier komen aanpassen. Ja, ik denk dat ze daar is, want daar waren, iedereen zal de sociale media wel... Nee. Iedereen zal de sociale media ook wel gevolgd hebben, dat er dan gesuggereerd wordt, ja, is dat nu een besparing of wat dan ook? Er is nooit van hieruit, vanuit de gemeente, de vraag geweest om verlichting uit te doen of wat dan ook. Het enige dat er op tafel heeft gelegen en licht is van het brandregime nacht een uur te vervroegen in het kader van besparingen, maar niet van die lampen uit of die lampen. En dat is op een of andere manier wel zo aangestuurd. Maar als gevolg, ik zeg maar iets, hè, dat is een uitleg dat ik gekregen heb. Ze hebben daar een lamp uitgedaan, maar daar hangt een hele straat achter. Dan is die straat ook uit. Ja, dat is helemaal niet de vraag of de bedoeling geweest van ons uit. En is ook nooit zo op de opdracht geweest.
Ze hebben vrijdag dan wel eens
bijgekregen. Ja, ze hebben daar vrijdag, zonder ons daar ook, zonder dat wij daar weet van hadden of wat dan ook, zijn er daar bepaalde, ik zeg maar iets, lampen uitgezet. Waar dat er dan hele straten uitgevallen zijn. Want wij wisten op dat ogenblik zelf van...
Is dat op RTV geweest dat Fluvius bepaalde werken ging uitvoeren
in de regio? Maar zijn we niet te
rijden? Nog vragen of opmerkingen in de varia van jullie uit?
Ja, daar had ik toch nog wel een vraag in verband met de verwarming van het gok. 19 graden. Als je daar een namiddag moet zitten, is niet oké.
Maar dat zijn problemen geweest, denk ik, want we hebben dat aan het monitoren geweest. Ja. Dat de 19 graden die daar aangegeven werd op de... Lisbeth, onderbreek me als ik verkeerd ben. Dus dat de 19 graden die daar aangegeven werd of opgegeven werd, dat die niet gehaald werd als die zo ingesteld is. Dus je zult nu, denk ik, dat het ondertussen zo is dat die temperatuur hoger ingesteld is om naar die effectieve 19 graden te gaan.
Dus op een display gaat het dan misschien 21 zien en de gevoelstemperatuur zal 19 zijn. Ja, en vanaf wanneer is dat?
Vanaf wanneer? De vorige gemeenteraad hebben we dat, omdat we die opmerkingen dan gekregen hebben, hebben we dat laten nakijken.
Nee, welk zeg je?
Nee, dat klopt niet. Maandag stond het nog op 19 graden en vrijdag stond het op 21 graden. Ja.
Donderdag was het er aangenaam warm, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk dat
maandag zeker niet. Het erge is dan, als ze dan hier op het gemeentehuis komen, dezelfde mensen, het dan redelijk warm was op het gemeentehuis. Dus wij hebben dat de vorige keer heel duidelijk aangehaald. Van,
kan, hier, kan u dat wel garanderen, dat hier op het gemeentehuis overal 19 graden wordt?
Het zal niet zijn. Zwart, maar... Nee, de mensen hebben mij dat gezworen, maar het maakt niet uit. Wij hebben het hier degelijk aangehaald. Daar is toen een beetje gezegd, ja man, 19 graden is 19 graden. Ten eerste, de temperaturen die daar maandag waren, dat was echt niet oké. De babyborrel die er zondag was, ik bedoel maar...
Nog eens, we hebben dat, denk ik, toen direct, dat is direct gevraagd om dat na te kijken, omdat volgens ons, wij zaten hier ook op die 19 graden, nu hebben wij gezegd van kijk dan na, want als dat gevoelsmatig zo is, er waren twee punten. Eén, het punt is van dat je op een bepaald moment het systeem moet afzetten, want dat is ook een opmerking geweest, omdat je anders zelf koude lucht inblaast. Dus dat moest nagekeken worden. En dan twee, is hier de vraag gesteld, ja, we moeten wel eens kijken, omdat die ingestelde 19 graden ook wel effectief 19 graden geeft. Dat is één aspect en daar is rond gewerkt. Maar als je zegt, en daar kan ik u 100% tegenspreken, ja, dat hier op het gemeentehuis meer dan 19 graden zou zijn met sommige gevallen, dat is echt, denk ik, overal de insteek. Ik geef een voorbeeld, hè. Ik heb vandaag mat gehad waar dan mensen zaten met handschoenen aan, hè. Om maar een voorbeeld te geven. Als je dat tegen gaat zeggen, dan zit hier warm als 19 graden.
Dat is wel zo, als je van buiten binnen, ja, als maar mensen bij mij in de winkel komen en bij mij stonden 18, 19 graden, dan zeg ik, amai, is het warm.
Maar nog eens anders.
Die mensen hebben daar even de vrijdag lag de thermometer op tafel. Maar als ze zeggen van, mannen, wat er hier maandag gebeurd is, is niet oké. Okay. Ik zeg, wij hebben het aangekaart reeds anderhalf maand geleden.
Vandaag wel, dat zeg ik niet. Maar we gaan niet vertellen.
En die mensen hebben dan duidelijk gezegd, we zijn de sleutel terug gaan brengen en het was daar lekker warm. En dat klopt, ach, dat weet ik ook wel. Maar die mensen
hebben... Dan moet het toch, je moet dan nu eens even... Je moet dan dus even bij stilstaan bij wat je zegt. En ik snap heel goed dat als mensen klagen dat je daar iets mee doet. Maar let hier alstublieft eens op met wat je zegt. Als je zegt, het was daar lekker warm, dan moet je dat tegen al die medewerkers gaan zeggen. Want als dat, dat komt zo fout over, hè, dat hier een insteek gegeven wordt. En wij zeggen dat niet zomaar. Wij zitten hier, wij zitten hier te vergaderen aan 19 graden. Dat wordt daar gevraagd. Als dat aanvoelt als warmer dat kan, maar komt hier alstublieft niet zeggen, want als ze precies zeggen dat die mensen daar zitten te liegen en dat die daar de chauffeurs toch warmer zetten en daar lekker warm zitten. Die 19 graden is een algemene lijn, Lisbeth, en die wordt daar overal gehanteerd. Waar of niet? Ja, Carleen?
Ja, ik ben blij dat jullie nu zeggen van vorige week of half in de week hebben we dat toch wel gemerkt dat daar aanpassingen aan moesten gebeuren. Jan zal dat kunnen beamen. Een tijdje geleden, als daar de fanfare moest optreden, dat daar de instrumenten zelfs moesten bijgesteld worden, want die klonken vals. Ik weet niet of u met een dirigent hebt gesproken, maar die vond dat... Die moest daar terug de instrumenten gaan stemmen, omdat met de condens het daar te koud werd. Dus ik ben daar blij om dat je daar nu wel dat inziet, dat dat wel anders... of wel te koud aanvoelt. Het is wel jammer dat wij er inderdaad, zoals Anne zegt, anderhalve maand geleden, als we dat aanhaalden, dat er toen letterlijk gezegd is, dan moeten we maar achter uw stoel gaan staan en een beetje dansen. Dat vond ik dan ook wel een beetje jammer.
Dat heb ik gezegd.
Ja.
Dat kan niet van de meerderheid.
Dat is ook niet tegengesproken, hè. Daar is mee mij gelachen.
Ja.
Ik vond dat niet grappig.
Nee, Kathleen, die 19...
Maar het is opgelost. Er is gedaan wat er gevraagd wordt.
De discussie was toen of dat 19 graden al dan niet voldoende was. Wij hebben dan gezegd van, kijk, wij hanteren dat hier allemaal. De algemeen directeur heeft daar toen gezegd van, ik kan niet mijn mensen vragen om op 19 graden te werken. Dat is toch duidelijk een standpunt. Mijn mensen vragen om op 19 graden te werken, om elders in andere openbare gebouwen de temperatuur omhoog te doen, want dat krijg ik niet verkocht. Ik krijg hier elke nacht mensen die dat te koud vinden. Dat is de redenering dat erachter gaat. Wat wij wel gedaan hebben is, van klopt die 19 graden, ja dan nee. En dat blijkt niet te kloppen met de temperatuur die dat ingesteld is. En dat is het verschil. En dat is een heel andere insteek dan dat je dat nu uitlegt. Want toen was er gezegd, 19 graden is te weinig. Wij hebben gezegd, wij hanteren die 19 graden overal. Maar wij zijn daarna wel gaan nakijken of dat die 19 graden die dat ingesteld is, ook effectief gaat.
Fijn, dat is vorige week pas nagekeken.
Ja, dat is direct doorgegeven. Dat is gemonitord, denk ik, op verschillende momenten. Hè?
Dat is sowieso doorgegeven. Maar maandags, na dat weekend, de 19e en de 20e, is dat zeker en vast door mij aangehaald op het scheepcollege, ja, dat er iets moest mee gebeuren. En ik geloof nooit dat dat 3 weken geduurd heeft die er iets mee gebeurd is. Ze hebben de week erop tegen mij gezegd, ze hebben dat gaan monitoren. Gaan monitoren. En toen heeft Chris de Winter verteld, van boven kunnen ze dat aflezen, hoeveel dat geeft. En dat gaf toen maximum 17 graden en half, inderdaad. En beneden, en dan doet een display stond 19 graden. En ja, en dan is dat wel gemonitord, misschien een week aan een stuk. En dan zijn ze inderdaad misschien deze week aangepast van 21 graden. Dat kan zijn. Maar je moet niet vertellen, er is niks mee gebeurd.
Een maandag stond het op 19 graden.
Dat kan goed zijn, ja.
En een donderdag stond het op, of een vrijdag stond het op 21.
We moeten wel de kaas krijgen om te monitoren ook, hè. Van te zeggen van, anderhalf maand. Kun je dat tellen, joh? Het is vandaag de 19e en het was na de 20e. Dat is 4 weken.
Na de 20e?
20 november, hè. Was denk ik, wel fanfare.
Van Fare ben ik mee akkoord, maar wij hebben die de 7 november aangehaald. Hè. Ik bedoel, maar er is actie geweest, daar ben ik volledig mee akkoord, want het stond vrijdag ook op 21. Maar daarvoor is er...
Oké, okay. Nog vragen of opmerkingen? Jan, had jij nog een vraag?
Ja, over temperaturen en wat kunnen we gevoel van temperatuur in de dinsdag. Ik ben dinsdag in de bureau geweest die tegen de mop zit eigenlijk. En ik had het daar ook van. Maar ik weet niet of dat 19 graden was of iets anders. Ik had het gevoel dat het daar zeer warm was. Maar het zou er wel 19 graden geweest zijn. Ik had mijn jekker aan eigenlijk. En ik kwam van buiten. Dus ik vermoed dat die mensen ook niet liggen en dat die het gevoel hebben dat ze op de daar. Dat is een fenomeen dan denk ik. Maar ik heb hetzelfde idee, amai, het is hier warm.
En dat is omdat je inderdaad van buiten komt, dat is wel, en je hebt nog meer last van.
Hier is het nu ook 19 graden, hè, op deze moment.
Zijn er nog andere vragen of opmerkingen voor de Varia? Ja, Sophie?
Ja, de concessie van het Capelleke, hoe ver sta je daarmee?
Daar is een kandidatuur ingediend en daar hebben wij nu donderdag...
Donderdag een gesprek mee.
Donderdag een gesprek mee met die kandidaat.
Eén of
wel? Alsjeblieft?
Eén.
Eén kandidatuur, ja.
Wat die als sportfunctionaris is daar ook weer weg, had ik gehoord.
Daar is vandaag een nieuwe aangesteld.
En hoe komt dat die weer weg was?
Omdat hij terug een aanbieding gekregen had in Herentals, als ik me niet vergis.
Die stond op de werfreserve in Herentals. Nog, dat is van nog een vacature van voordat ze bij ons te werk gesteld is. En ja, die wordt opgebeld op de werfreserve. En die heeft voor die functie gekozen. Omdat
een
hij
andere
ook meer,
functie.
Ja, en tot, ja, onthaal in Herentals. Dus het is helemaal anders.
Maar hoe komt dan dat we dan nu al aan de vierde zitten op zo'n korte termijn?
De eerste was een vervangingscontract, dus dat was nooit de bedoeling om daar iemand permanent op die moment te hebben. Die persoon heeft dan ook op een gegeven moment gezegd van, heeft blijven solliciteren, wat dan logisch is als je een vervangingscontract hebt, denk ik. Dan is er beslist om die vacature voor onbepaalde duur open te verklaren. En daar is dan ene persoon op geweest en die heeft dan ook ontslag genomen. En dan zitten we nu aan een derde persoon, die nu in dienst was, die heeft dan nu de werfreserve, die heeft dan ergens anders een kans gekregen waar ze al vroeger op gesolliciteerd had. En dan zitten we nu inderdaad op vrij korte termijn aan de vierde persoon, klopt.
Oké, dank u.
Nog vragen of opmerkingen?
Ik had nog een vraagje. In verband met die verwarming van het huis Adriaan. Nu, ik heb gehoord dat die accumulatiekachels gaan vervangen worden door nieuwe accumulatiekachels.
Mm-hmm.
Maar zwaarder. Hè?
Mm-hmm.
Nu, een accumulatiekachel is eigenlijk het systeem dat 's nachts met nachttarief je kachel stenen verwarmt en die dan overdag terug kan afgeven.
Mm-hmm.
Nu, één opmerking, het nachttarief gaat verdwijnen.
Mm-hmm.
Het exclusief nachttarief. Dus in 2020 is dat al begonnen en tegen 2028 bestaat het nachttarief niet meer.
Mm-hmm.
Dat wil ook zeggen dat die mensen dus met die kachel aan dagtarieven gaan moeten verwarmen. Plus dat er nog bij komt dat we een capaciteitstarief gaan krijgen voor de verrekening van de distributiekosten. Dus eigenlijk een verbruik per kwartier en dat gaat er een hele maand meegedragen worden om de distributiekosten te berekenen. Dus als ik even heel kort ben, dus die mensen die gaan in de toekomst opgezadeld zijn met één, een gewoon tarief elektriciteit, plus nog eens het capaciteitstarief, dat die gaan moeten betalen om die appartementen te verwarmen. Dus die zijn eigenlijk twee keren.
In 2028, hè, Paul?
Dat begint van 2020.
En als je dat straks de discussie gehoord hebt, zal er een oefening gemaakt worden over de toekomstvisie van Huis Drian.
Akkoord.
En waar dat er nu, en ik denk dat dat logisch is, en dat kunnen we dan misschien heel makkelijk zo nu een telsom tegenover zetten, Maar dan denk ik dat je eens even moet gaan horen bij de diensten van Huis de Riaan zelf.
Ja.
Wat dat de redenering is, en is daar straks ook toegelicht, denk ik, dat wij één, de oefening gaan maken over de toekomstvisie van Huis de Riaan. Hè? Twee, dat je daar nu met een systeem zit, dat er in al die flats die kachels hangen, waar dat er nu één energiezuinige toestellen van dat type zijn, en wat er nu voorlopig, in afwachting van heel de oefening die dan moet gemaakt worden, naar een uniform systeem moet gekeken worden. Omdat je anders in een systeem komt, waar dat er voor flat 1 dat type toestel hangt, die een hersteller moet komen en dat moet besteld worden. En waar dat er de vraag ook was om een aantal toestellen in reserve te hebben, zodat je op korte termijn daar geen wachttijden hebt, zoals dat je dat tegenwoordig hebt in heel veel van die materialen. Hè, daar geen maanden op moeten wachten en mensen maanden moet laten wachten in de kou. Nu, dat is de redenering dat er vanuit een dienst achter zit. Ja. Hè? Maar je mag er altijd uw vragen over stellen en leg die gerust voor, dan zullen wij die bekijken.
Ja, oké. Okay. Dus ik leg het eigenlijk voor. Waarom gaan we niet naar een warmtepomp? Het modern verwarmen aan een derde
dat zijn
van de
kostprijs. Dat zal een van de
iets,
dingen,
iets dat in de toekomst Paul,
dat
kan
zal een van de dingen zijn die daarmee voorwerp uitmaken van die toekomstoefening. Hè? Maar dat beslist er niet van vandaag op morgen. En dat zal mee in heel het verhaal opgenomen worden van hoe dat de toekomst van Huis de Riaan er zal uitzien. Dat is juist een van de moeilijkheden in dat probleem. Hè?
Ik weet niet, we gaan nu beslissen van een agglomeratiekachel, iets dat gaat verdwijnen in energiekosten, want we zijn al 22, we zijn al 24, dus we zijn al stilletjes aan het afbouwen, dat meer en meer gaat kosten aan energie. En ik denk dat je nu een kachel koopt, dat je die niet koopt voor 5 jaar en dan...
Dat kan in dit geval perfect zo zijn, want als je op een bepaald ogenblik gaat overschakelen naar een warmtepomp, gaan er kachels bij zijn, altijd, die dan nog heel recent zijn. Dat is toch de logica zelf, denk ik, Paul?
Ja, maar...
Dat is toch logisch, denk ik, dus dat gaat het toch altijd hebben.
Ik vind het raar dat je nu die kosten nog doet aan iets dat verouderd is, dat eigenlijk door onze Vlaamse regering
afgeleid. Ik weet dat de redenering is dat erachter zit, maar wat gaan we dan doen? Mensen maanden zonder verwarming zetten en zeggen, we gaan niet investeren in... Dat heb je altijd, hè? In een systeem waar
je... Je kunt ook per appartement een warmtepompje zetten. Ik bedoel, dat is toch niet de grote kost?
En dan heb je terug 2 of 3 systemen dat elkaar lopen.
Ja, oké. Je hebt de warmtepomp, het nieuwe systeem, en je hebt de accumulatie eigenlijk afbouwend op het oude systeem. Dat zijn 2 leveranciers.
Ik heb de seks
van kan, perfect. Nee. Ja, ik hoor het nu. Dat er gebeurt.
Ja, dan zit het niet goed op de
hoofd, hè. Ja, zou kunnen. Ik vind het raar, dat zijn moderne technieken en ja, op een oud systeem, zoals een warmtepomp. Maar het verbaast me eigenlijk dat er nog niet te kopen is, eerlijk gezegd. Het verbaast me eigenlijk dat er nog niet te kopen is, een cabinelatiekachel.
Ja, Paul, soms worden er ook wel beslissingen genomen. Bijvoorbeeld verlichting. Aan het kapelk bijvoorbeeld, dat er een van die grote varen kapot is, worden die ook allemaal niet vervangen in led, want dat kun je ook niet in een led vervangen. En dan moet de rekening houden, goed, we hangen dat terug, een kwikdamplamp. En we weten dat met die achterin, dat veroudert systeem. En op een gegeven moment zullen we wel zeggen, al die planen, heel die planen, gaan we verledden. En dan kost dat ook meer. En als dat een stomme kost van dan één kwikdamplamp door omhoog te hangen, dat doen we dan nu dus ook. Soms moeten we wel afwegen, wat is de kortste en interessantste manier om het probleem op te lossen. En we weten dat dit niet de ideale oplossing is. Maar ja... Wel de snelste.
Een lamp vervangen tegenover een volledig verwarmingssysteem.
Ja, maar een lamp kost ook 600 euro. Ja. Hè? En als je dat zegt, moet je heel die planen doen, dan klap ook op 5, 6, 9 euro.
Cool, zijn er nog andere opmerkingen? Dan kunnen we de openbare vergadering sluiten en dan hebben we nog één punt in de geheime zitting.